Dag iedereen en welkom bij de wonderlijke avonturen van Alexander. Een podcast over het leven en de geschiedenis van koning Alexander III van Macedonië. In het Farsi beter bekend als Eskandar e Bozorg. Welkom. We gaan verder waar we gebleven waren. Zo gaat dat meestal. Nu ik leerkracht ben, lijkt het me niet slecht om onze terugblik op de vorige aflevering mooi te structureren. Elke historische vraag beginnen we namelijk met een situering in tijd en ruimte. We bevinden ons ergens na de zomer van 326 voor Christus en zitten nog steeds aan de Hydaspesrivier in het huidige Pakistan. Alexander heeft zo net mooie en minder mooie momenten beleefd. Hij heeft de machtige Indiase prins Poros kunnen verslaan in een heroïsche veldslag. Maar is ook zijn trouwe viervoeter Ossekop kwijtgeraakt. Het kan vriezen en het kan dooien, zelfs in Pakistan. We zitten in een enorme, exotische fase van Alexanders tocht. India's onbekende en vermeende magische pracht en praal spreken ongetwijfeld tot de verbeelding. Het is dan ook geen toeval dat onze bronnen spreken over heroïsche veldslagen tegen Indiase prinsen en de Griekse god Dionysus die wordt geëerd en gevierd in Nyssa, een stad die mijlenver weg ligt van Athene en Sparta. Want de Hydaspesrivier ligt in vogelvlucht ongeveer 4500 kilometer van Macedonië en Pella. Als we het hebben over de effectieve verplaatsingsafstand van Alexanders leger, spreken we waarschijnlijk zelfs over 5 à 6000 kilometer. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat alles wat er in tussen aanhalingstekens India gebeurt, met een enorme korrel zout genomen moet worden. Alexander is al heel lang en heel ver van huis en probeert de verhalen die Griekenland bereiken zo mooi en wonderlijk mogelijk te maken. Voor de Macedoniërs en hun bondgenoten moeten dit moeilijke periodes zijn geweest. Zo ver van huis, zoveel onduidelijkheid en zoveel onzekerheid. Zonder enige twijfel zijn ze allemaal opgelucht dat het eindstation in zicht komt, nu ze het einde van de bewoonde wereld bijna hebben bereikt. Onthoud deze geestestoestand van de soldaten. Die zal vandaag een cruciale rol spelen. Met dit in het achterhoofd kunnen we beginnen aan aflevering 31. Met als titel: Een onvergetelijke 30ste verjaardag. We zullen vandaag voor het eerst land betreden dat behoort tot wat wij vandaag als de staat India beschouwen. Helaas zal dit niet de triomfantelijke verovering worden die Alexander in gedachten had. Eerlijk gezegd, we zitten bijzonder ver van de exotiek. We worden teruggestuurd naar de harde realiteit. Het was al geen leuke campagne in Sogdiana. En dat is het eigenlijk nooit geweest sinds we het oude Persische hartland verlaten hebben. En dat zal in deze uithoek van wat ooit het Achaemenidische Rijk was, niet anders zijn. Alexander bevindt zich in een gebied dat al lang niet meer het zijne is. Hij kent de gebruiken niet, hij kent de gewoontes niet. En op zo'n moment valt hij terug op het enige wat hij wel kent. Oorlog voeren. En oorlog, beste luisteraars, is nooit iets heroïs. U kent mijn vrijblijvende mening hieromtrent, maar ik herhaal het nog maar eens. Of een oorlog nu gerechtvaardigd is of niet, oorlog betekent pijn, bloed, dode kinderen, vrouwen en mannen, honger, ontbering, sterfte. In één woord, pijn. Ook deze aflevering zal hiermee te maken hebben, zeker als het vandaag nog lukt om de Malische campagne aan te snijden. Een bloederig gebeuren waar er voor Alexander weinig eer te rapen valt. Maar er komt ook iets luchtigs aan bod vandaag. Alexander treedt opnieuw in gesprek met een aantal wijsgeren, net als hij met de Stoïcijn Diogenes deed, alweer vele afleveringen geleden. En dat levert altijd leuke taferelen op. Want we moeten verder. En zoals de Stoïcijnse leer zelf aangeeft, We kunnen enkel datgene controleren en ons zorgen maken over die dingen waar we daadwerkelijk controle over hebben. O, zo logisch, o, zo moeilijk toe te passen in de praktijk. Op leiders die een moordzuchtige politiek voeren, hebben we die invloed helaas niet. Wat niet wil zeggen dat we ons daarover niet moeten uitspreken. Want laat dat nu net het weinige zijn wat wel binnen onze mogelijkheden ligt. Maar genoeg gefilosofeerd. Deze podcast heet immers De Wonderlijke Avonturen van Alexander. Dus laten we de toon weer wat luchtiger maken. Het moet hier ook niet te hedonistisch worden, maar plezier maken is wat mij betreft een morele plicht. Net als optimisme. We zitten dus in de Punjab, op het grensgebied tussen Pakistan en India. Alexander heeft net Porus verslagen in de slag bij de Hydaspes. Porus had zich als een waardige tegenstander gedragen. En veel belangrijker, hij had zich uiteindelijk onderworpen aan Alexander. Dat zorgt ervoor dat hij in ere wordt hersteld en zelfs extra gebied krijgt toegewezen. Porus heeft blijkbaar ook een neef, die, toevallig of niet, ook Porus heet. Ardianus spreekt over de goede Porus. De Porus die net verslagen is tijdens de slag bij de Hydaspes en de slechte Porus, zijn neef. Die slechte Porus had zich eerst ook onderworpen aan Alexander. Maar nadat hij hoorde dat de goede Porus mocht aanblijven als leider, keerde zich nu toch tegen Alexander. Een slecht idee uiteraard. Alexander stuurt zijn goede vriend Hephaestion met een deel van het leger naar de slechte Porus. En die verdwijnt uit de annalen van de geschiedenisboeken. Ongetwijfeld verslagen door het onoverwinnelijke leger van Alexander. We zitten, zoals reeds gezegd, in de Punjab. Wat iets betekent in de zin van de vijf rivieren. Het zijn vijf rivieren die aftakkingen zijn van de grote Indusrivier. We zijn er al een paar overgestoken en nu gaan we de Hydraotes oversteken, die vandaag de Ravi-rivier heet. We komen uiteraard weer in een nieuw gebied waar nieuwe mensen wonen. Zo gaat dat in de wereld. Mensen hebben dorpen en steden gebouwd en er zijn samenlevingen met leiders die nog nooit van Griekenland, Macedonië of Alexander de Grote hebben gehoord. Hoewel de meesten ondertussen al iets moeten hebben opgevangen van een leger waar niet mee te spotten valt. Er zijn dan ook grofweg drie reacties op de komst van Alexander. Heel wat stammen geven zich snel over. Sommigen geven zich over en rebelleren daarna toch. En anderen rebelleren onmiddellijk. Er zijn er eigenlijk ook een aantal die wegvluchten. Een vierde reactie. Voor Alexander is dat echter hetzelfde als rebelleren. Een leider van een volk moet zich tonen aan de basilefs en zich onderwerpen. Dat niet doen beschouwt onze Macedonische koning als een casus belli. We zitten in het land van de oxydraken, de Maliërs en de Kateërs. Die laatsten hebben daar een leuke stad, Sangala, die ze blijkbaar niet zomaar willen overdragen aan buitenlandse indringers. Geen slim idee, als u het mij vraagt, en het zijn voor Alexander om tot de aanval over te gaan. De inwoners van Sangala besluiten Alexander buiten de stad op te wachten. Ze zetten zelfs een driedubbel cordon van strijdwagens voor de ingang van de stad. Het mag niet baten. Alexander verplettert de soldaten met zijn cavalerie en het beleg van Sangala kan beginnen. Ook hier kan Alexander het niet laten om een list te gebruiken. Het was immers niet mogelijk om de hele stad te omringen. Dus laat hij een stuk open, een stuk dat aan een meer gelegen is. Dat heet aan het nuttige, aan het onaangename koppelen. Want die opening, die eigenlijk noodzakelijk was omdat er toch niet genoeg troepen waren voor de omsingeling, zorgt ervoor dat de radeloze Kateërs proberen te vluchten via deze opening. Zij die dat proberen, wacht helaas een bijna zekere dood. Ze worden, zoals Arianus het mooi verwoordt, door de ruiters in de pan gehakt. Echt veel tijd om de stad volledig uit te hongeren, hebben onze Europese vrienden natuurlijk niet. En dus wordt de stad uiteindelijk belegerd Ze krijgen zelfs hulp van een nieuwe vriend. De goede Poros stuurt een troepenmacht van duizenden soldaten om het leger van Alexander bij te staan. Al zal die bijstand meer dan waarschijnlijk niet helemaal vrijwillig verlopen zijn. Zoals zo vaak wordt de muur eerst door genietroepen ondergraven. En hier blijkt dat niet bijzonder moeilijk te zijn, omdat deze gemaakt is van gedroogde leemsteen. De muur zakt makkelijk een stukje naar beneden en de ladders worden bovengehaald. Het wordt een goede ouderwetse slachtpartij. Duizenden inwoners van Sangala worden gedood of tot slaaf gemaakt. Er sterven ook best veel soldaten aan de kant van het leger van Alexander. Zeker als je het vergelijkt met vorige veldslagen. Er zijn honderden doden en duizenden gewonden te betreuren. Alexander stuurt ook een bode naar andere steden in de buurt die in opstand waren gekomen. Vrees niet, beste mensen, ik zal jullie goed behandelen, of iets in die zin. Het mag niemand verbazen dat die stedelingen allang waren weggevlucht, voordat de bode aankwam. Alexander beschouwt ook dit als een onaanvaardbare en onbegrijpelijke oorlogsdaad en zet de achtervolging in. Zij die te zwak zijn om snel te vluchten, worden genadeloos in de pan gehakt. Sangala wordt uiteindelijk met de grond gelijk gemaakt. Het mag duidelijk zijn, er is geen vuiltje aan de lucht voor onze basilefs. Het leger trekt vrolijk verder naar de Hyphasis, een nieuwe oostelijke rivier in de Punjab. En geloof het of niet, we zijn ondertussen beland in wat wij nu beschouwen als India. Welkom. Alexander is klaar om verder te gaan. Het einde van de wereld is niet zo ver meer. En waarom zou je in hemelsnaam stoppen terwijl alles zo perfect verloopt? Vreemd genoeg laten de goede Poros en andere overwonnen volkeren en leiders aan Alexander weten dat het einde van de wereld toch niet zo dichtbij is. Poros spreekt over vruchtbare gebieden met vele volkeren, vele strijders en grote olifanten. Hij zegt wel dat het makkelijk te overwinnen gebieden zijn waar achterlijke mensen leven. Maar het einde van de wereld? Daar zijn we nog lang niet, laat iedereen weten. Voor Alexander zijn het nieuwe gebieden, nieuwe volkeren, nieuwe ontdekkingen. Waarom zou een mens dat laten liggen? Misschien kan u eindelijk die gigantische mieren vinden, die goud delven, of reuzen met één voet, of wat er dan ook nog allemaal over India werd verteld en gefantaseerd. Nu stoppen zou een daad zijn die niet past bij een hedendaagse Heracles of Dionysus. En dus trekt het leger vrolijk verder. Of toch niet? Kent u de moesson? Het zegt u waarschijnlijk wel iets. Het is een periode van intense regen, die vooral heel sterk voorkomt op het Indiase subcontinent. Net de plaats waar we ons nu bevinden. Eigenlijk is de moesson eerder de aanduiding van de wind die om het half jaar van richting verandert en een gevolg is van de botsing tussen koude en warme luchtstroom. Of iets in die aard. Tot nadere order ben ik geen leerkracht aardrijkskunde. In ieder geval is het gevolg van dit natuurfenomeen dat het tijdens bepaalde periodes op dit continent een hele periode heel droog is en een hele periode heel nat. Het is een fenomeen dat meer dan waarschijnlijk al bekend was bij Griekse geleerden. Maar tussen ergens bekend zijn bij Griekse geleerden en het aan de lijf ondervinden door gewone Macedonische soldaten, ligt de wereld van verschil en impact. Dagen en nachten aan regen is iets wat de mensen in India en Pakistan jaarlijks meemaken. Maar voor de soldaten van Alexander was het iets compleet onbekends. En plots wordt dit de harde dagelijkse realiteit. Elke dag, elke nacht, regen, regen, regen. Het is niet dat het koud is, maar het regent. Het is zelfs te warm, vocht, regen, wind. Daarbovenop tropische ziektes en onzekere toekomst in het vooruitzicht, mijlen ver van huis. 1000 mijlen ver van huis zelfs. Het is goed geweest. Tot hier en niet verder. De Macedoniërs willen naar huis. Eigenlijk is het verrassend dat er nog nooit eerder een opstand is uitgebroken. Er was altijd wel wat gemor, maar tot nu toe hadden de soldaten altijd volgehouden. We hebben het hier dan over de Macedoniërs. Hoewel ze niet meer het merendeel van het leger uitmaken, staan ze in de hiërarchie nog altijd 20 trappen hoger dan de anderen. Er was hen roem, glorie en buit beloofd. En dat hebben ze gekregen, lang geleden al. Ze zijn verder gegaan, omdat het einde nu echt in zicht leek. Nu dat niet het geval blijkt te zijn. Ik weet niet hoe u zich voelt tijdens een regenachtige winter, maar onze dierbare legervrienden zullen er niet blij van zijn geworden. Regen, regen, regen. Grijs, grijs, grijs. Waarschijnlijk waren ze het beu, zelfs al scheen de zon iedere dag. Maar in deze omstandigheden is er geen twijfel mogelijk. Zoals God het aan Job meedeelde in hoofdstuk 38, vers 11. C'est jusqu'ici que tu iras, et pas plus loin. De hakken worden in het zand gezet, of eerder in de modder. Denkt u dat Alexander begrip heeft voor zijn trouwe volgelingen, die hem overal ter wereld hebben gevolgd? Nee, natuurlijk niet. Alexander doet er alles aan om zijn onderdanen ervan te overtuigen verder te gaan. In zijn Anabasis publiceert Arianus zelfs een hele redevoering die zonder enige twijfel apocrief is, maar niet helemaal ongeloofwaardig. Uiteraard zal hij als koning, als veldheer van het leger, zijn troepen hebben toegesproken en geprobeerd hebben hen te overtuigen verder te gaan. Zo begint hij zijn betoog met de woorden: ik zie, Macedoniërs en bondgenoten, dat jullie niet meer met hetzelfde enthousiasme als vroeger met mij meetrekken. Dat beangstigt mij. Daarom heb ik jullie bij elkaar geroepen. Of om jullie te overreden verder te gaan, of om door jullie overreden te worden om terug te keren. Het zal uiteindelijk dat laatste worden, hoewel Alexander het uitvoerig probeert. Hij zegt dat het niet fermer is, dat ze tot nu toe altijd succesvol zijn geweest. Zijn voorgangers Heracles en Dionysius zouden toch ook niet stoppen terwijl alles perfect verloopt? Waarom gaan we dan niet verder? Eer en glorie wacht op ons. Het blijft ijzig stil. Niemand barst in gejuich uit. Het spreekt voor zich dat niemand boem begint te roepen of, mocht dat theoretisch zelfs gekund hebben, tomaten begint te smijten. Want Alexander kan nou wel pretenderen dat hij slechts een primum inter pares is. Het verleden heeft aangetoond dat wie openlijk tegen de basilefs ingaat, geen lang leven beschoren is. Uiteindelijk is er toch één iemand die het opneemt voor de manschappen. Koinos, een hoge legerofficier die bij Alexander zeker in de bovenste schuif ligt. Het blijft niettemin een hachelijke onderneming. Philotas, Parmenion, Callisthenes en vele anderen hebben ondervonden dat ingaan tegen de wil van de reïncarnatie van Heracles een slecht idee is. Maar Koinos probeert het. Het moet. In een door Arianus gepubliceerde redevoering hoopt Koinos Alexander te overtuigen met een beredeneerde uiteenzetting. Ja, ze willen nog verder vechten, maar ze willen eerst terug naar huis. Daarna mag hij hen meenemen naar het einde van de wereld. Zolang ze maar even Pella kunnen terugzien. Het is enorm nobel van Koinos dat hij dit probeert en het opneemt voor de vermoeide manschappen. En wat doet Alexander? Hij gaat 3 dagen mokken in zijn tent en zegt dat hij alleen wel verder zal trekken, met enkel zij die hem willen volgen. Maar zonder enige twijfel heeft hij door dat hij hier aan het kortste eind gaat trekken. Om geen gezichtsverlies te lijden, raadpleegt hij de goden, die, toeval of niet, hem een ongunstig voorteken geven. Dit betekent dat nu terugkeren geen toegeving is aan vermoeide en ondankbare soldaten, maar aan Zeus en Dionysus zelf. Er worden 12 meters hoge beelden opgericht, als dank voor wat hij van de goden heeft gekregen, maar vooral voor wat hij zelf heeft bereikt. Er worden atletiekwedstrijden gehouden, offers gebracht en paardenraces georganiseerd. Dit deel van het rijk geeft hij dan ook maar aan Poros, de goede Poros uiteraard. En dan, geloof het of niet, doet Alexander iets wat hij nog nooit heeft gedaan. Terugkeren. Niet omdat er een overwonnen gebied of een leider in opstand komt, maar omdat het moet. Omdat zijn soldaten hem niet verder willen volgen. Even snel als we het huidige India zijn binnengekomen, zullen we het opnieuw verlaten. Ik hoop dat ik geen geheim verklap als ik zeg dat Alexander hier nooit meer zal terugkeren. Mocht je het willen weten, Koinos sterft enkele maanden na zijn openlijke verzet tegen Alexander. De officiële doodsoorzaak? Ziekte. De niet-officiële doodsoorzaak? Wie zal het zeggen? Ik niet, in ieder geval. Hier ga ik het bij houden voor vandaag. En oprechte dank aan iedereen die nog de moeite en zin heeft getoond om verder te luisteren naar dit vervolg. Ik hoop dat u mij vergeeft dat ik alle luisteraars die mij het voorbije anderhalf jaar sinds de vorige aflevering een bedankje hebben gestuurd, niet heb vermeld. Ik probeer dat zeker in de toekomst nog te doen, want ik waardeer die bedankjes enorm. Maar ik wil nu even prioriteit geven aan het maken van een nieuwe aflevering. Als je mij toch nog een bedankje wil sturen, ondanks mijn gebrek aan vermelding, mag dat altijd. Doe dit wel liefst naar alexandrosdegrote@gmail.com. Want de kans bestaat dat ik het e-mailadres info@alexanderdegrote.info ga afsluiten. Geloof mij of niet, maar de podcast zal ik zeker afwerken. Ik hoop in ieder geval niet dat ik, net als Alexander, op mijn stappen zal moeten terugkeren. Ziezo. Bij nader inzien is dit toch echt wel een triestige aflevering geworden. En dan hebben we de bloederige Malische campagne zelfs nog niet behandeld. Laat ik hier nog even benadrukken dat Alexander opnieuw geen enkele nederlaag heeft geleden en zijn leger, logistiek en oorlogsvoering tot in de perfectie beheerst. Een schouderklopje is hier dus wel op zijn plaats, na al de drek die hij vandaag toch over zich heen heeft gekregen. Laten we dus toch nog afsluiten met een vrolijkere noot. Alexander en zijn ontmoeting met de gymnosofisten in India. Net als in aflevering 11 komt Alexander een aantal stoutmoedige filosofen tegen. Geen cynici of stoïcijnen deze keer, maar wel Brahmanen. Hoewel, het zullen waarschijnlijk geen Brahmanen geweest zijn, maar eerder ascetische filosofen die zich buiten de traditionele maatschappij plaatsten. Een beetje zoals Diogenes, in die bewuste aflevering 11, die nu toch ook alweer bijna 5 jaar geleden werd gepubliceerd. Het verhaal gaat als volgt. De eeuwig rusteloze Alexander stelt de gymnosofisten de vraag waarom ze de hele dag niets doen en op de grond zitten. Ze lachen hem in zijn gezicht uit. Ook Alexander is maar een mens die slechts een stuk grond bezit waar hij op staat en ooit zal sterven. De eerste steek is uitgedeeld. Een ongetwijfeld gepikeerde Alexander stelt hen dan allemaal een vraag en belooft dat diegene met het slechtste antwoord ter dood zal worden veroordeeld. Haast onverstoord antwoorden de naakte mannen op alle vragen van Alexander. Wie zijn in de meerderheid, vraagt Alexander, de levende of de dode? Antwoord van filosoof 1. De levende, want de doden bestaan niet meer. Wat is sterker, het leven of de dood, vraagt Alexander. Filosoof 2. Antwoord, het leven, omdat het zoveel ellende kan verdragen. En hoe kan een mens het meest geliefd zijn? Als hij het machtigst is en toch geen angst inboezemt. Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk besluit Alexander om iedereen in leven te laten, onder de indruk van hun wijsheid. Een van hen, Kalanos, besluit zelfs om met de Macedoniërs mee te gaan, als een soort spirituele goeroe. Iets wat hem door de andere gymnosofisten niet in dank wordt afgenomen. Het is die Kalanos die Alexander op een stuk leer laat staan. Dit stuk leer staat symbool voor het rijk van Alexander. En telkens hij op de zijkanten staat, springt de andere kant omhoog. Een wijze les die Alexander moet leren dat hij altijd in het centrum van zijn bezittingen moet staan, als hij wil vermijden dat de uithoeken in opstand komen. Wanneer Calanos uiteindelijk voelt dat zijn einde nadert, laat hij zich vrijwillig levend verbranden op een brandstapel. Rare jongens, die gymnosofisten. Oh ja, dat was ik nog vergeten. Alexander is tijdens deze aflevering 30 jaar geworden. Het heeft hem helaas niet zoveel geluk gebracht. Ik ben alvast benieuwd wat zijn 31ste verjaardag hem zal brengen. Op mijn lijstje voor de volgende aflevering staat een bloederige maliscampagne en een tocht door de Gedrosische woestijn. Dat belooft. Nu zijn we echt aan het einde van deze aflevering gekomen, waar ik toch zo'n dik anderhalf jaar op heb moeten wachten. Paciencia, animi, virtus. Jalle. En dan wens ik u enkel nog een prettige ochtend, middag, avond of nacht. Goda, hafes, tot ziens.